Gemeente, we willen stilstaan bij het gedeelte wat we hebben gelezen, met als kernwoorden de slotwoorden van het vijfde vers, 2 Koningen 20, daarvan het vijfde vers het slot. Zie, ik zal u gezond maken, aan de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heren. En toen, gemeente, toen kwam de profeet Jesaja terug. Hij was nog maar net bij de koning vertrokken. Hij had een zware boodschap gebracht, u weet het. Gij zult sterven en niet leven. De zieke koning, die al op zijn bed lag, met zijn zweer, met zijn absces, of wat het ook precies geweest is. De zieke koning had die verschrikkelijke boodschap moeten aanhoren. En het schijnt dat het niet een langdurig bezoek is geweest wat Jesaja bij hem gebracht had. Hij schijnt weer spoedig heen gegaan te zijn. Hij heeft de koning Hiskia met de Heere alleen gelaten. En die keerde zich ook van allen en een ieder af. Met het aangezicht naar de wand. Hij kermde het uit. Ik word beroofd van de helft van mijn jaren. Hij was nog maar 39 jaren oud. Hij had ook nog geen zoon. Het huis van David liep gevaar. De komst van de zaligmaker liep gevaar. En hoe zou het met zijn hervormingswerk aflopen? Als hij al 14 jaar nadat hij koning geworden was, sterven moet. Hij sprak ook, we hebben het zondag gezien, hij sprak ook met de Heere over zijn zonden. Zeker, ook dat heeft de koning gedaan toen Jesaja de profeet bij hem was weggegaan. En dan lezen we hier in 2 Koningen 20 dat Jesaja nog maar even weg was. Er staat dat hij het middelvoorhof nog niet was uitgegaan. Het middelvoorhof, dan denken we al gauw bij een voorhof aan de tempel. Want daar had je voorhoven, niet waar. Maar daar moet u hier natuurlijk niet aan denken. De koning was niet in de tempel. Die was natuurlijk in zijn paleis. Als we precies kijken wat er in de Hebreeuwse taal staat, dan staat er de naastgelegen stad. De vertaling middelvoorhof, die trouwens door heel velen wordt gevolgd, die verbaast me dus ook eigenlijk een klein beetje. Want als ik zie wat er dus in de Hebreeuwse taal staat, dan staat er de naastgelegen stad. Dus het gaat om het stadsdeel dat dicht bij het paleis gelegen was. Dat was Jesaja nog niet uitgegaan op weg naar huis. Dus hij was al wel een eindswees op huis aan, maar hij was nog niet thuis. Hij was de middelste stad, het middelste gedeelte van de stad, dat had hij nog niet verlaten. Toen de stem van God opnieuw in zijn oren klonk. Ga terug. Ga tegen de koning zeggen, gij zult leven en niet sterven. U krijgt er 15 jaar bij. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Ik heb uw geschrei gehoord. Ge zult niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. Zoals er in Psalm 118 staat. Ik zal niet sterven, maar leven. Nou, dat mocht van Jesaja ook gaan gelden. Niet sterven, maar leven nog 15 jaren lang. Hoe kan dat nou? Dat God het ene moment zijn knecht stuurt met de boodschap, je zult sterven en niet leven. En hij is nauwelijks nog vertrokken, nog maar eventjes daar weg, of hij moet precies het omgekeerde gaan zeggen. Je zult niet sterven, maar leven. Hoe kan dat? Is God zo veranderlijk? Is God, om niet te zeggen, zo wispelturig? Ach nee, gemeente, u begrijpt wel, dat is zeker niet het geval. Dat heeft te maken met het feit dat God zich kan laten verbidden, zoals de Bijbel dat noemt. U kunt dat bijvoorbeeld ook lezen in de geschiedenis van Isaac en Rebecca. Rebecca was onvruchtbaar, 20 jaren lang. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. En hij liet zich van hem verbidden, staat er dan. Hij liet zich van hem verbidden, hij opende de baarmoeder van Rebecca. Ze baarde toen Jacob en Esau. En ik denk ook aan de geschiedenis van Jona in de stad Nineve. Nineve zou omgekeerd worden. Maar toen Nineve in Zakenas kwam en berouw toonde en in vasten uitriep, toen mocht Jona de profeet, toen moest Jona de profeet. Die moest het aanzien dat de Heere God berouw had over het kwaad dat hij de stad dacht te doen. God is niet een stuk ijzer, met alle eerbied gezegd. De Heere onze God is niet van beton. God is een God die het smeekgebed hoort. Hij heeft de bede van Hiskia wel vernomen. En dat hoeft niet eens altijd lang te duren, ziet u wel. Ook na korte tijd kan de Heere God zich al hebben laten verbidden dat hij het laat horen en het oordeel gaat niet door. Zo is de Heer onze God. Dat is geen kwestie van veranderlijk zijn of wispelturig. Dat is een kwestie van genadig zijn. Dat kunnen we uit deze geschiedenis in ieder geval om te beginnen al leren. Dat God zich dus verbidden laat door die mens die hem aanroept in de nood. Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Dat heeft ook Hiskia mogen ervaren. Hij zou dus weer gezond gaan worden. En zegt de Heere, op de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heren. Dus overmorgen al. Hoe kan dat? Zo ziek, tot stervens toe. Een zweer, een absces. En dan overmorgen al opgaan in het huis des Heren, in de tempel, om God daar met lofgezang te prijzen. Hoe kan dat dan toch? Zo 2 dagen later, overmorgen al, hoe kan dat toch? Nou, zegt de Heere, dat kan om mijnentwil. En dat kan om David, mijn knechts wil. Precies diezelfde woorden die we ook gelezen hebben toen het ging over dat Sanherib verslagen zou worden. Waarom deed de Heere God dat? Waarom bevrijdde hij de stad Jeruzalem? Deed hij dat om Hizkia? Doet hij iets om ons? Doet hij iets omdat hij redenen bij u kan vinden of bij mij? Nee, daar is de Bijbel duidelijk in. Daar kan geen sprake van zijn. Als God het gebed hoort en verhoort, als God genadig is, als hij zich ontfermt, dan doet hij dat altijd om zijn zelfs wil. Hoe vaak staat dat niet in de psalmen? Doe het om uw waarheid. Doe het om uw gerechtigheid. Doe het om uw trouw. Doe het om uw genade, doe het om uw verbond, doe het om uw naams wil, doe het om Christus wil. Om ons kan hij het niet doen. Als de Heere God het om ons moest doen, dan ging het nooit. Hij moet het wel doen om zijn eigen naams wil, om mijnent wil. Om mijnentwil zal ik het doen. Dat zegt de Heere God zo uitdrukkelijk. Ik doe het niet om uwentwil, o huis van Israël. Ik doe het om mijns naams wil. Om mijnentwil alleen. En om Davids, mijns knechts, wil. En dan gaat het natuurlijk om de belofte die de Heere God aan David had geef de belofte dat de zaligmaker nog komen zou. Het valt me dan zo op ook, dat in het 5e vers staat, keer weder en zeg tot Hizkia, de voorganger van mijn volk, zo zegt de Heere, en dan komt het, de God van uw vader David. Het is de God van uw vader David die het zegt. En dan in het 6e vers. En om mijn knechts Davids wil. De Heere doet het omdat hij niet van zijn belofte af kan. De Heere doet het omdat hij het David onder ede heeft gezworen. En zou de Heere beloven en het niet doen? Zou de Heere het zeggen en het niet bestendig maken? Zou de Heere ooit de eed breken? Als hij het belooft, als hij het zweert, dan zijn dat 2 dingen tezamen waarin God niet liegen kan. Hij is niet een mensenkind dat hij liegen zou. Wij mensen kunnen ons woord maar zomaar breken. Dat gebeurt helaas maar al te vaak. Mensen zijn leugenaars. Dat mogen we ons wel aantrekken, dat de Heere God dat zo zegt. Ik ben niet een mens dat ik liegen zal. Dan zegt de Heere God eigenlijk mee, mensen zijn altijd weer leugenaars, maar ik niet al zo. Ik ben niet een leugenachtig God, ik ben niet een bedrieger. Ik kom mijn woorden altijd na, om Davids, mijn knechts, wil. Zo zegt de Heere, de God van uw vader David. Hiskia mag het horen en heeft het ongetwijfeld ook begrepen, dat God zijn gebed wel verhoord heeft. Zijn gebed ook aangaande, hoe moet het nu verder dan met het koninklijk geslacht? Hoe moet het nu verder dan met uw belofte dat de zaligmaker komen zal? Zal dat nu allemaal gaan stranden? Zullen uw beloftenissen nu verder hun vervulling gaan missen? De Heere heeft dat gebed wel gehoord. Hij zal er zelf voor zorgen dat zijn belofte niet zal stranden. De Messias zal geboren worden. En wat is de Heere dan toch ook een getrouwe waarmaker geweest van die belofte, niet waar? Want eeuwen later, en dan praten we over ongeveer 7 eeuwen later, is het ook vervuld, is uit de afgehouwen tronk van Davids huis, is dat reisje voortgekomen uit de wortel van Isaï. Is hij gekomen die beloofd was, die aan David al beloofd was? Is hij gekomen die het doen zou, de zoon van David? Ik doe het niet om uwentwil, ik doe het om mijns naams wil en om Davids, mijns knechts wil. En daarom mag Hiskia gezond worden. Daarom is zijn gebed verhoord. En daarom zal hij overmorgen al, opgaan in het huis des Heeren. Want de Heere zal er geen gras over laten groeien. Hij zal Hiskia meteen de genezing gaan geven. En dat zal blijken ook. En daar lezen we nou in dit gedeelte ook nog wat meer over. We lezen dat Jesaja zegt dat men een klomp vijgen moet nemen en die op het gezwel moet leggen. Hebben vijgen dan geneeskundige kracht? Ik zou het niet weten, gemeente. Echt niet. Misschien dat er in de oudheid wel geneeskundige kracht aan toegeschreven werd. En misschien dat er ook wel geneeskundige kracht in zit. Ik zou het werkelijk niet weten of het waar is. Maar het gaat daar ook niet om. Het gaat erom dat God middelijkerwijze werkt. En dat zien we in de Bijbel altijd. Als Mozes in de woestijn bij Mara komt, bij dat bittere water, dan moet hij een hout nemen en in dat water werpen en dan wordt het gezond. En als Elisa bij Jericho is en de bron is bedorven, dan moet hij zout in die bron strooien en dan wordt de bron weer, die wordt weer smakelijk en goed. En als diezelfde Elisa met een aantal van zijn volgelingen aan het houtkappen is bij de Jordaan en het ijzer valt in het water, dan moet hij ook een hout daarin werpen om het ijzer te doen drijven. God werkt altijd middelijkerwijs. Door een goed middel neemt hij het kwade weg en vijgen zijn ongetwijfeld een goed middel. Dat is een goede vrucht van het land. Een goede zaak. Een klomp vijgen. Dat is een zaak van zegen en van vruchtbaarheid. En daarmee moet het kwaad van de ziekte worden weggenomen. Zo laat de Heer Jezus ook speeksel aanbrengen. Dat doet hij trouwens zelf. Speeksel aanbrengen aan de ogen van de blinde om hem gezond te maken. Kan het niet zonder dat speeksel? Kan het niet zonder dat hout? Kan het niet zonder dat zout? Natuurlijk zou het wel zonder kunnen. Maar de Heere leert ons daarmede dat hij altijd middelijkerwijze werkt. Als het gaat om onze gezondheid, om onze aardse noden, maar ook als het gaat om de geestelijke zaken, wij moeten goed bedenken dat God altijd middelen gebruikt. God werkt nooit rechtstreeks. Onmiddellijk. Zonder middelen. Dat doet de Heere God niet. Hij wil dat wij middelen gebruiken. Niet dat hij aan de middelen gebonden is. Maar hij leert ons om die middelen te gebruiken. Dat we die nodig hebben. Dat leert hij ons door het zo te doen zoals hij het hier doet. Zo helpt de Heere God. Zo komt hij ons nabij. Door middel van. Niet onmiddellijk, maar door middel van. Maar voordat dat gebeurt. Voordat dat gebeurt, vraagt Hiskia eerst om een teken. De Heer had gezegd. Overmorgen zul je in het huis des Heren ingaan. Maar kan dat eigenlijk wel? Is dat nu ongelooflijk? Dan al. Zo snel, als je zo ernstig ziek bent geweest. En dan overmorgen al helemaal gezond. Weer in de tempel, om daar de Heere te loven en te prijzen. Dat kan toch bijna niet waar wezen. Nee, gemeente, dat zegt ons klein geloof. Dat kan niet waar wezen, dat is te snel. Zoiets is nog nooit gebeurd. Dat zal zeker wel anders liggen. Hè? Dat zegt dan het ongeloof. Hè? Die betwijfelt de woorden van God. Dat betwijfelt de woorden van God altijd zo licht en zo gemakkelijk. En dat zit altijd in ons. Hè? Altijd weer zit dat in ons. Dat boze ongeloof. Dat zegt, ja maar heren, dat kan toch bijna niet waar zijn. Wat u daar zegt overmorgen al. Dat kan toch bijna niet waar zijn. Geef me alstublieft dan toch eens een teken dat waar is. Soms biedt God zelf wel zijn teken aan. Dat deed hij bijvoorbeeld met koning Achas, de vader van Hiskia. Toen hij niet geloven kon. Tenminste, dat zei hij, dat de Heere hem helpen zou en dat hij niet op de Assyriërs moest gaan vertrouwen. Want de Heere zou hem wel helpen. Hij mocht een teken begeren wat hij zelf wilde. Boven in de hemel, onder op de aarde, het maakt niet uit. Hij mocht zelf kiezen, helemaal zelf vrije keuze. Maar hij zei, ik zal de Heere mijn God niet verzoeken, dat zal ik niet doen. Ik wil de Heere God niet op de proef stellen. Hij maakte zich er dus met de smoes vanaf. Dat was natuurlijk niet God verzoeken als de Heer God het aanbiedt. Maar hij wilde er niet aan. Dan moest hij er namelijk aan geloven en dat wilde hij niet. En daarom wimpelde hij het teken dat de Heer aanbood. Dat wimpelde hij af. Dat de Heer God zelf wel eens eigener beweging een teken geeft. Dat kunt u bijvoorbeeld ook nog in het Nieuwe Testament zien. Denkt u maar eens aan de herders in de velden van Efrata. Dit zal u het teken zijn, ge zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. Dat was ook een ongelooflijke boodschap, niet waar? U is heden geboren, de zaligmaker, namelijk Christus de Heer in de stad Davids. Dat vereiste ook een teken, dat besefte de Heere God zelf ook. En daarom gaf hij hen eigenhandig zo'n teken om hun te bemoedigen en hen te versterken en hen zekerheid te geven. Hier is het Hiskia zelf die om een teken vraagt. Welk zal het teken zijn? Dat ik ten derde dagen, overmorgen al, in het huis des Heren zal ingaan. Dat ik gezond zal worden. Dat ik die 15 jaren erbij krijg. Wat zal mij daarvoor het teken zijn? Mag je dat vragen? Een teken aan de Heren. Nou, we lezen het vaker in de Bijbel. Denk eens aan Gideon. Gideon moest de strijd gaan voeren tegen de Midianieten. Die waren als de sprinkhanen in getal. En Gideon die had ook geen geloof en geen moed genoeg. Dat was toch ook een onmogelijke opgave. En toen vroeg hij aan de Heere dat teken van dat vlies, weet u wel, dat vlies met dat water. De ene keer het vlies nat en het gras droog, andere keer andersom. Dubbel teken. Om versterkt te worden. Je mag dus soms ook wel eens aan de Heere een teken vragen. Niet zoals de fariseeën dat deden. Hè? Die vroegen van de Heer Jezus een teken van de hemel. En dat deden ze om God te verzoeken. En ze zouden nog niet geloven, al zouden ze 100 tekenen hebben gekregen. Dan zouden ze nog niet geloofd hebben. Dat was gewoon om uit te dagen. Zo mag het natuurlijk niet. Maar anders mogen we eerbiedig best een teken. Doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot mijn hun spijt gij mij redt en mij bevrijd, hè? Daar staat het ook in Psalm 86. Doe een teken mij ten goede. Wij hebben ook zulke tekenen. Geen wondertekenen, maar wel tekenen. De sacramenten zijn zulke tekenen. Tekenen ons ten goede gegeven. Omdat we er anders niet zo bij kunnen. Omdat we de genade van God niet bevatten kunnen. Omdat we maar zo moeilijk kunnen verstaan dat het ook mij gegeven wordt. Omdat we de geestelijke dingen maar zo moeilijk kunnen bevatten. Daarom komt God ons te hulp. Hij geeft ons zomaar van zijn kant een teken. En naar dat teken mogen wij ook vragen en begeerig zijn. Zeker in een week van voorbereiding op het heiligavondmaal. Heren, laat dat voor mij een teken mogen zijn ten goede. Want daarvoor hebt u het toch immers ook ingesteld. Om voor mij een teken te zijn tot bemoediging. Dat we die tekenen dan ook maar gebruiken zullen. Alleen als je helemaal geen enkel belang hebt bij Gods genade. En ik hoop niet dat er iemand onder ons is van wie dat moet gelden. Dat u er geen enkel belang bij hebt. Dan mag u dat teken weigeren. Dan mag u tegen de Heer zeggen niet nodig. Alleen als u er echt helemaal geen enkel belang bij hebt. Maar als er ook maar enig verlangen in u is. Om dat te mogen weten dat het ook u geschonken wordt. Dan zou ik het maar met beide handen aannemen. En er gebruik van maken. En laat het dan de bede maar zijn in uw hart. Heere, geef mij dan komende zondag ook maar dat teken om mij te vergewissen. Om mij er zeker en vast van te maken. Doe een teken mij ten goede. Hiskia vroeg om een zeer bijzonder teken, een wonderteken. En Jesaja, de profeet, die mag hem namens de Heere dat wonderteken ook noemen. Dat wonderteken dat zal gaan gebeuren middels een zonnewijzer. Dat was de zonnewijzer die zijn vader Agas, Hiskia's vader Agas, met een Z op het eind, die goddeloze Agas, in zijn bezit had gehad. Waar had hij die vandaan nou? Ik vertrouw dat niet helemaal goed, lieve mensen. Ik vertrouw dat niet helemaal goed. Ik denk dat hij die ook wel eens uit Assyrië zou hebben kunnen meegebracht hebben. Zou best kunnen. En daar had hij ook wel een altaar vandaan. En in Assyrië, daar werden zon, maan en sterren vereerd. In Babel, in Assyrië, in het oosten, overal. Agas was daar ook niet vreemd van, zeker niet. Die bracht allerlei goddeloosheid in Jeruzalem. En het kan heel goed zijn dat hij die zonnewijzer ook met die bedoeling had meegenomen naar Jeruzalem toe. Dat zou mij niets verbazen. Maar ook al zou de bedoeling van Agas daarmee helemaal verkeerd zijn geweest, dan nog is een zonnewijzer op zichzelf natuurlijk geen verkeerd ding. Die geeft alleen maar de tijd aan. Aan een zonnewijzer kun je aflezen hoe laat het is. Vroeger hadden ze nog geen horloges zoals wij. Ik moet even naar mijn vader denken, die had helemaal geen horloge nodig. Als hij op het veld was, altijd op het veld. Dan keek hij even naar de zon en dan wist hij dan hoe laat het was. Nou, ik kan er 5 minuten naast gezeten hebben, maar niet veel meer. En zo dicht leefde men toen nog bij de natuur, hè, bij de schepping. He, wij hebben dat niet meer. Ik kan het niet zien zomaar aan de zon hoe laat het is, hoor. En u waarschijnlijk ook niet, maar ja, mensen zoals vroeger op het land, altijd op het land, ja, dan zag je het zo wel aan de zon. Dan had je geen horloge en ook geen zonnewijzer nodig. Maar dat even terzijde. Zo'n zonnewijzer was natuurlijk op zichzelf niet verkeerd. Dat was geen reden om hem op te ruimen. De koperen slang moest opgeruimd worden. Dat heb je in het kerkbad kunnen lezen. Daar werd afgoderij mee gepleegd. En dat deed Agas misschien met die zonnewijzer ook wel, maar dat hoefde niet per se. Die hoefde dus niet weg, die zonnewijzer. Die kon rustig blijven staan, daar kon je ook een goed gebruik van maken, niet waar? En nu krijgt dus Hiskia dus de vraag voorgelegd van, wat wil je nou, Hiskia? Wat wil je? Moet nou de zonnewijzer terug uitgaan of vooruit? Hij mag kiezen. Of de graden, de trappen staat er eigenlijk in die zonnewijzer, voorwaarts zullen gaan, 10 graden, dan wordt de dag dus een stukje korter. Dan wordt het in één klap een stukje later. Of dat de graden terug zullen gaan. Dan gaat de dag dus langer duren. En Agas maakt zijn keuze. Hij zegt dat de graden toch terug zullen gaan in de zonnewijzer. Terug. Want vooruitgaan, dat is normaal. Dat is normaal. Maar achteruit gaan, dat zou echt iets bijzonders zijn. Iets heel bijzonders. Een wonderteken. Ik moet ook even denken aan Jozua in zijn strijd tegen de Kanaanieten. Zon sta stil ter Gibeon en gij maan in het dal van Ayaloon. Toen stond de zon een hele dag stil in het midden des hemels. Gedurende een gehele dag. Toen duurde dus een dag, 2 dagen, een bijzonder wonder. Hè? Nooit heeft de Heer God de stem van een mens zo verhoord als toen, staat er dan ook in Jozua 10. Hier hebben we een teken, een wonderteken, dat er een beetje op lijkt. De dag duurt langer. De graden in de zonnewijzer gaan terug. En dat betekent dus dat de zon inderdaad, netterdaad, terug is gekeerd. En dat de dag verlengd is geworden. Een bijzonder teken, een bijzonder wonder is dat. En wat kunnen wij daar dan uit leren nu? Want daar gaat het toch om. Wat kunnen wij er dan nu uit leren? Wij zullen zo'n bijzonder wonderteken niet 1, 2, 3 van de Heere onze God krijgen. Wat kunnen wij er dan uit leren in deze week van voorbereiding? Wel gemeente dit, dat de Heere er alles aan wil doen om ons te helpen. Hij deed er alles aan. Om Hiskia tot dat vertrouwen te brengen. Dat hij overmorgen weer naar de tempel zou kunnen. Dat leek helemaal niet te kunnen. Dat leek een onmogelijke zaak te zijn. Maar door het teken komt de Heer God hem zo tegemoet. Dat hij het wel moet gaan geloven. De Heer God helpt hem dus. Hij steekt hem de hand toe. En zo wil de Heere onze God dat ook met ons doen. Er is de Heere alles aangelegen, werkelijk alles. Om ons het onmogelijke te doen geloven. Dat was met Hiskia zo. Hij had gezondigd tegen de Heere. En wat is er dan moeilijker dan te geloven dat God je gebed verhoort en aanneemt? Wat is er dan moeilijker dan dat? De Heere steekt hem de hand toe. En misschien vindt u het ook wel zo moeilijk. Als u op uzelf ziet. Naar wie u bent. Hoe je gedragen hebt. Wie je geweest bent gedurende de laatste tijd tegen de Heere onze God. Als je op al je tekortkomingen ziet. Op al je zonden en gebreken. Dan denk je misschien ook wel, het zal onmogelijk zijn voor mij. Onmogelijk voor mij om naar het avondmaal te kunnen. Onmogelijk voor mij om te geloven dat de Heere mij genadig zal willen wezen. Dat hij mijn zonden wil vergeven. Dat hij mij nog de hand wil reiken. Dat zal onmogelijk zijn. Ja, je kunt zo tegen die onmogelijkheid oplopen. Net zoals Hiskia. Dat kan toch niet, overmorgen al, dat ik de Heere ga prijzen in zijn voorhoven. Dat kan toch haast niet waar wezen. Zulke gedachten kunnen er ook bij ons opkomen. Gods kinderen hebben er vaak last van. U niet? Of toch wel? Jij niet? Of toch wel? Ik niet? Jazeker, ik ook. Ik ook. Soms kun je er gewoonweg niet bij. Soms is het je te groot, te wonderlijk. Is de genade van God je gewoon te machtig. Want als je naar jezelf ziet... Wie je geweest bent, denk aan Hiskia met dat vertrouwen op die Egyptenaren en zo. Ja, dan kan het toch bijna niet waar zijn. Dat de Heere God van het oordeel afziet. Dat hij van gij zult sterven en niet leven. Dat hij ervan maakt gij zult leven en niet sterven. Dat kan toch bijna niet waar zijn. Dat de Heere God in zo'n korte tijd zijn barmhartigheid zo krachtdadig laat zien en aan je betoont. Dat kan toch bijna niet waar zijn. Geef me een teken, Heer. Geef me een teken, zo heeft Hiskia gezegd. En hij heeft een teken gekregen. God heeft hem de hand gereikt. Het was een wonderteken, een zeer bijzonder wonderteken. Ik zei al, zo'n wonderteken krijgen wij niet allicht. Maar de Heere wil ons ook een teken geven. Brood en wijn. Om daarmee te zeggen, zo waarachtig. Als je dat brood in je handen hebt en met je mond eet en drinkt, hè, die beker en dat brood eet en drinkt, zo waarachtig voed ik je en onderhoud ik je ten eeuwige leven. Zo waarachtig is Christus voor je zonden gestorven. Zo waarachtig geef ik je deelgenootschap aan zijn volbrachte werk. Een teken. Zullen we het maar niet afwijzen. Zullen we het maar dankbaar uit de Heer uit zijn hand ontvangen. Als je er niet bij kunt. Als je wel 1000 keer vraagt, wat kan dat ook wel voor mij? Zal wel niet. Zal wel niet. Kan haast niet. En toch. En toch. En toch. Hij reikt ons de hand. Juist degene die er niet bij kunnen. Die reikt hij de hand. Een Hiskia. Die het maar nauwelijks heeft kunnen geloven dat het waar kon wezen. En toch is het waar. Dat zegt de Heer God ook middels het avondmaal. Tot mensen die zo graag geloven zouden, maar niet geloven kunnen. En toch is het waar. Laten we dan maar niet eigenwijs zijn. En doen wat koning Achas deed. Ik zal van u geen teken begeren. Ik zal van u geen teken begeren. Ja, dan was je ermee klaar. Dan was je er klaar mee. Laten we zo eigenwijs niet zijn. Maar dankbaar ons hoofd buigen. En zeggen, Heere, als u het dan wilt, doe het dan. En dan gaat de zon. In Achas van de wijze. 10 graden, 10 trappen. Terug. Ten teken. Dat het waar is. Met de genade van God. Zo menens is het de Heere. Dat hij zelfs zo'n wonder heeft laten gebeuren. Om Hiskia te overtuigen. Zo'n God hebben ook wij te maken. Amen.